BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in bitcoin. Het geld van de toekomst.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Ja Ben, je hebt je elektrische auto al geparkeerd, hè?
Ja. Die staat voor.
Ja, je moet wel weer helemaal terug, hè, vanaf deze afgelegen plek.
Ja, maar dat vind ik heerlijk. Lekker wandelen. Afgelegen plek. Je graaft een kuil in de grond. Daar doe je hout in. En dat is het houtvuur. Zonder tent, jongens. Ja. Alleen je matje neerleggen en dan slaapzak en slapen.
Dat jij zo analoge denkt. Ik heb gewoon mijn powerbanks bij me en mijn laptop en mijn Nintendo Switch.
Nou, powerbank is wel heel belangrijk.
Ja, natuurlijk.
Ik heb speciaal nieuw gekocht. Hè?
Dat dacht ik al.
Een hele zware, ja.
Goed dat je er bent in elk geval. Ben van den Burg, mijn co-host in deze zomerserie. BNR Camping Digitaal. Want dat vinden we belangrijk, omdat wij allebei geen week zonder het nieuws in tech kunnen.
Nee.
We kunnen geen week en al helemaal geen 6 weken zonder tech.
Ik kies dus gewoon uit waar ik naartoe ga, dat je altijd bereik hebt. Ik bedoel, 3, 4, 5, 6 jaar geleden had je soms geen bereik. Ik was op IJsland, midden op IJsland, echt gewoon helemaal in het midden. Daar wonen geen mensen. Kon ik gewoon met Herbert Blankenstein, kon ik gewoon appen.
En het nieuws blijven bespreken.
Mooi, hè? Ja. En dan kijk ik dus waar de masten staan. Waar de 4G-masten staan, daar nog geen 5G. Dan denk ik, ik heb weer goed bereik.
Heel even kijken hoe het met Twitter gaat. Heel even kijken.
Toch wel.
Of Meta nog iets geks doet. Er is ook zoveel om over te hebben. En dus blijven we dat doen met BNR Camping Digitaal. De speciale zomerserie van BNR Digitaal. Dus, hè Ben?
Precies.
En voor jou is camping dat idee van een veld met tenten en caravans en 's avonds bij het vuur zitten lezen en kletsen?
Nou, dus toch helemaal niet.
Nee?
Hoewel ik dat ook, dat vind ik, dat, ja, het is vaak de druk. Maar wat ik meer omschrijf, het moet meer de stilte zijn. Die powerbank inderdaad, die is zo verschrikkelijk belangrijk. Want hoe lang kan je dus met je telefoon, met mijn telefoon, weet je, dan zet je hem, ik zet hem nooit op battery saving, nooit.
Oh, dat doe ik heel vaak.
Ja?
Ja, ik weet niet, het zit zo in mijn systeem.
Nee, dat moet je juist niet doen.
Heel erg de angst.
Nee, want ik vind, een telefoon moet er tegen kunnen dat ik hem vol gebruik. Ik vind het ook zo zwak dat ik dan minder performance moet hebben.
Ja.
Omdat die telefoon, een beetje omdat Apple dat niet goed heeft gemaakt.
Nou, we moeten het zo meteen nog even hebben over wat Apple nog niet maakt.
Ja.
Namelijk de auto's. Die wil het wel gaan doen. Of toch niet, of toch wel. En met wie? We gaan het hebben over lootboxes. Die relatief onschuldige casino's in videogames. En wat overheden daar nou wel of niet mee doen. Overigens grappig als we over games hebben. Denk ik bij camping aan. Lekker op dezelfde plek zitten in mijn game. En mensen vanaf hetzelfde plekje. Nou, vaak afschieten in shooters. Maar goed, want wij gaan nergens heen deze vakantie. Wat nou vakantie? Gewoon elke week in de tech. En dus ook over diversiteit in tech. Want het is toch al heel erg een witte mannenwereld. En wat voor impact heeft dat nou als we kijken naar het ontwerpen van software? En dan moeten we dat natuurlijk in deze eerste BNR Camping Digitaal van deze zomer bespreken met Feline Hermans. Hi.
Hi, leuk om hier te zijn.
Ja, goed dat je er weer bent. Hoofddocent aan onder meer de Universiteit Leiden. En nog een heleboel meer als je jouw naam googelt en op Wikipedia en op Twitter kijkt.
Dan kom je van alles tegen.
Nou, wat vind je de belangrijkste dan?
Het verschilt heel erg over de tijd. Dus ik doe zowel onderzoek naar lesgeven als dat ik ook zelf lesgeef. Zowel op de universiteit als op een school. En ja, zo gedurende het schooljaar, soms ben je heel veel met onderzoek bezig. En dan ben je weer heel veel met lesgeven bezig. Dus soms voel ik me heel wetenschapper. En soms voel ik me juist meer docent. Omdat het door de tijd heen de focus soms een beetje verandert.
Ja, ja. Dus je hebt eigenlijk ook gewoon meerdere identiteiten.
Ja, dat kan je wel zeggen, denk ik.
Goed dat je er bent in elk geval. Jij houdt je ook vooral bezig met programmeertalen maken, zoals Hedy.
Ja.
Daarin hebben we een keer een aflevering van een technoloog opgenomen. Daar was ik bij. Toen was Ben er notabene net niet.
Nee.
Daar kennen we elkaar van. Goed dat we nu met z'n drieën in dezelfde studio zijn. Oh, pardon, camping. Ik begreep dat frameworks voor het maken van programmeertalen niet helemaal goed werken als we het hebben over Chinees en Arabisch. En dat zijn nogal belangrijke talen op deze wereld.
Ja, klopt.
Wat voor problemen spelen daar dan?
Nou, heel simpel voorbeeldje. Als je in programmeren een iets wil opslaan, dan geef je dat een naam. Een beetje zoals een bestandsnaam, zeg maar. Verslag 1.docx. Of als je een variabele hebt, aantal klanten. En heel veel frameworks, als je daar zegt, doe mij maar zo'n bestandsnaam. Hè, dan hoef je dat niet zelf aan te maken. Als je daar dan in gaat kijken, dan is zo'n naam alleen maar A tot Z. Dus er kunnen alleen maar de letters A tot Z in zitten.
Latijnse schrift.
Latijnse schrift, ja. Dus zelfs als je in het Nederlands al een bestandje definiëren met de trema op de E wil noemen, dan zit dat er niet altijd in. En dan, dat beperkt je dus. En ja, voor het Nederlands is dat een beetje onhandig. Maar voor het Chinees of het Arabisch betekent dat je je echt in die taal, in de programmeertaal, niet kan uitdrukken.
Maar waarom is dat erg? Waarom leren ze? Waarom moet ik dat in het Chinees doen of Arabisch?
Nou ja, jij niet.
Nee, maar waarom moet een Chinees? Je kan dat toch ook in het Latijnse schrift doen?
Ja, maar dat is heel lastig. Zeker als je het hebt over mensen die nog niet zoveel programmeren. Dus ik doe dat bijvoorbeeld voor kinderen. En dus stel je voor dat iemand in, zeg maar, Palestina programmeerles aan kinderen geeft. En zeg je nou, dit is de code. De code is print. En dan zegt zo'n kind, print, wat is dat, juf? Welke letter moet daarin? En zegt de docent, ja, het begint met de letter P. Wat is een P, juf?
Ja. Ja, dan moet je eerst het Latijnse schrift
leren. Dat is een hele grote barrière.
Je gaat een beetje uit van de westelijke superioriteit.
Precies het probleem.
Zegt, waarom, nee, geen beschuldiging.
Nee,
maar,
nou, waarom? Ja, voel ik dat wel zo?
Dit is heel bekend, hoor. Dus dit is echt een gevoel wat veel mensen ervaren. Zelfs als ik het heb in Nederland over dat we het geschikt willen maken om in het Nederlands te doen. Dan zeggen veel mensen, ja, hé, is dat nou nodig? Ja, dat kan je je afvragen. Hè? Dus een vraag is dat nodig?
Weet je waarom ik erop kom? Omdat namelijk, ik snap hem, beetje Palestina, ik snap dat natuurlijk. Maar dat vertraagt ook de ontwikkeling van een taal weer. Snap je? Dus kijk, waarom is Engels zo'n mooie taal? Want je hebt veel meer woorden, veel meer mensen spreken. En je kan je veel beter uitdrukken. Daarom is Engels prettig. Ja. Waarom is Nederlands minder prettig? Ja, minder mensen, minder mooie woorden. Dus het is, weet je, het is kleiner. En dat is dus ook in programmeertalen zo, omdat je dan al die variaties ook nog moet aanbrengen. En ook in het Chinees. En in dat vertraagt de rijkheid van een programmeertaal. En daarom ageer ik erop.
Ja, nee, maar het is een heel interessante trade-off. Want je kan aan de ene kant zeggen, ja, leer maar gewoon Engels. En dan kunnen we met z'n allen aan bepaalde software allemaal samenwerken.
Ja, snap je.
Maar wat je ook hebt voelt het authentiek? Kan je het leren? Kun je het je eigen maken? Je kan je voorstellen dat die barrière veel hoger is als je Chinees, Arabisch, Hebreeuws spreekt. Ja. En daardoor verliezen we ook mensen. Hè? Dus mensen die misschien initieel in hun eigen taal programmeren, later de overstap maken. En dan wel degelijk aan de Engelse programmeercultuur kunnen bijdragen. Dus als het zo'n hoge barrière opwerpt dat het mensen niet lukt, dan komen ze ook niet in die grote kennisbasis.
Maar of je doet de eerste, is lastig.
Ja, maar dit is dus wel wat we met Hedy doen. We stellen in het begin je in staat om localized keywords te gebruiken, dus in je eigen taal te programmeren. Maar uiteindelijk, als je de overstap naar Python maakt,
dan moet je gewoon Python. Ja.
Dan moet het in het Engels. Ja. Dus zo is dat wel hoe wij dat zien, als een soort zijwieltjes ook.
Top.
Mooi. Ben?
Ja, wat mij bezighoudt, dat vond ik mooi, Joe. Want kijk, wij hadden, ik zei tegen jou wat verschrikkelijk interessant is, is dat, dat Google met search, dat Instagram en TikTok, dat die steeds meer van hun search pakken.
Had ik deze week uitgebreid in het tech-update ook.
Nee, en toen zei je tegen mij, nou, dat vond, dan zie je dus dat speelt.
Ja, natuurlijk.
Ja, maar dat is, dus ik ging gelijk op Insta en op TikTok ging ik gelijk een restaurant zoeken.
En?
Ja, ik moet toch. Het is inderdaad een andere. Nee, jij zit nu te kijken van.
Feline, je slaat hier op aan.
Ja, Feline had.
Nou, ik ben heel benieuwd naar hoeveel je dan vindt. Ik heb dit nog nooit geprobeerd.
Nou,
ik ben gewoon heel nieuwsgierig.
Je krijgt natuurlijk een account op Insta. Voor als dat restaurant een account heeft.
Ja. Precies.
Maar, of op Facebook.
Ja, of op TikTok. Ja, Facebook zeker.
Ik vond hem op Insta vond ik hem minder. Want dan moet inderdaad dat restaurant een account hebben. Dat zijn meestal de hip restaurants waar jullie naartoe gaan en ik achteraan loop. Maar op TikTok vond ik het onwijs interessant. Want daar kreeg ik dus influencers natuurlijk die iets doen met dat restaurant.
Ja, ja.
Waardoor dat restaurant heel erg ging leven. Dacht ik, mooi. Maar wat ik ook interessant aan dat artikel vond, niet alleen dus Insta restaurant zoeken. Dus dat ze vertelden oude mensen dat Google Maps is gemaakt met Google Maps. Omdat,
het is letterlijk de layout van een papieren kaart met data erin verwerkt.
En dat jongere rolletjes. Kaart, weet je, die kennen helemaal geen kaart. En dat vond ik wel mooi. En hoe Google Maps dit nu aanpast met 3D. Weet je. Dus ik vond wel mooi op een andere manier zoeken, vond ik heel erg interessant. Dus dat verandert. Maar wat ik ook. Dus was twee. Het derde wat ik onwijs boeiend vond. Kijk, we weten nu al 55% van de. Wat heb ik een getal?
Ja.
55% van de mensen zoeken producten nu al op Amazon. Hè?
Ja.
Dus Amazon is de derde zoekmachine naar Google.
Als je een spulletje wil kopen.
En toen zag ik. En ik kende die niet. De Google's Competition Site. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik ging daar naartoe. Dus Google heeft een site waarbij ze zeggen van, joh, de competitie is groot. Dat doen ze natuurlijk alleen maar voor de mededingingautoriteiten. Van kijk, wij hebben helemaal geen monopolie. Weet je, dat bestaat helemaal niet, want Amazon is een concurrent. En nu, jongens, TikTok is een concurrent en Instagram is een concurrent.
Dus ze gaan laten alles zien, heus.
Dus je kan zeggen van gevaar. Ja. Maar aan de andere kant, denk ik dat het niet een bewuste slip of the tongue in Fortune's Brainstorm Tag was.
Nee, ze zijn hartstikke blij dat ze dit kunnen zeggen. Want kijkers, wij hebben niet het alleenrecht. En wij komen niet allemaal bij ons. En ondertussen wordt aan de achterkant al lang gewerkt om te zorgen dat ze toch weer dingen lanceren waarmee ze Instagram en TikTok wel weer her en der een beetje kunnen aftroeven.
Wat dan?
Nou ja, Google zal op YouTube doen ze dat best wel goed.
YouTube?
Korte video's.
Ja.
En je zal zien, daar gaan we zo. Dat is een mooi bruggetje, joh. Want met YouTube, die korte video's, naar mijn bruggetje. Ze gaan opnieuw de aanval inzetten op Twitch. En dat is heel mooi een symptoom van het feit dat Google dus ook moet blijven innoveren. Twitch, voor de goede orde, dat platform voor livestreaming voor vooral games van Amazon. Alleen al in 2021 2,6 miljard dollar omzet, et cetera. 35% van de gebruikers op Twitch is vrouw. Dat is weer goed voor jou, leuk.
Top.
Toch? Mooi? Ja, nou, hartstikke goed. Maar Google probeerde het alles met een concurrent. YouTube Gaming in 2015 werd het niet. Werd gekild in 2018. Microsoft probeerde het met Mixer. Werd het ook niet. Ging op in Facebook Gaming. En dus denk je, oké, Amazon heeft dus met Twitch het alleenrecht als het gaat om het streamen van mensen die aan het gamen zijn, e-sportswedstrijden en mensen die daar dan eens naar kijken. En dat zijn soms gemiddeld 3 miljoen kijkers per moment. 9 miljoen gebruikers die zelf streamen, ook gewoon kleine fans met weinig publiek. Nou, dat is dus serieus, ondanks dat het ook weer niet de absolute aantallen zijn waar Meta echt bang voor zou worden met Facebook en Instagram. Maar toch is Google nu Twitch livestream sterren aan het wegkopen en naar YouTube aan het trekken. En dan kun je afvragen, waarom gebeurt dat dan? Dat is dat toch weer, omdat Google ziet van, hey, daar zit iets, we hebben het daar laten liggen. We zagen ook hoe ze dat met social media keer op keer niet van elkaar kregen. Met Orkut, met Google Plus, met al die social platforms, Google, lukte het gewoon niet.
Maar dus ook omdat het natuurlijk een heel getargete markt is.
Ja.
Omdat het heel duidelijk is wat de propositie is. Hè? Dus sommige mensen vinden het leuk om te streamen en andere mensen vinden het leuk om daar specifiek naar te kijken. Dus als je iets maakt voor YouTube, is voor iedereen. Terwijl Twitch zo specifiek voor die gaming community is, dat is natuurlijk veel makkelijker te monetizen.
Maar gamecontent is nog steeds de nummer 1 op YouTube. Ja. Het scoort het beste.
Ja. En dan kopen ze toch nog nu die streamers, die grote streamers,
maar die namen, dat zijn uiteindelijk de icons. Dat zijn de mensen, de helden van al die kijkers. Die hebben ze wel nodig. Dat is eigenlijk, weet je, dat zijn die creators, die maken de content. Maar het platform is waar het om draait.
Ik vind het ook wel een beetje een logische move.
Ja, maar toch. Ik ben vooral benieuwd of Google, YouTube, nou, van Google natuurlijk, er nu wel een endgame bij in het achterhoofd heeft. Want dat hadden ze 7 jaar geleden dus blijkbaar niet. Of in ieder geval niet op zo'n manier dat het werkte, want YouTube Gaming werd gestopt.
Nee, maar ze zetten dan niet door. Komt er weer een ander management. We gaan het straks hebben over de Apple Car. En als je ziet dus in de hele geschiedenis van de Apple Auto, dat management wat daardoor de strategie continu verandert. Dus kijk, stel je voor, er komt een andere YouTube...
Concurrent.
Nee, gewoon... leiding.
Ja.
Nu doet die Woshi niet... Die dame. Maar goed, zij zal dat niet zelf doen. Iemand anders zal dat beslissen, maar er komt een nieuwe. Ja, en die denkt van, ik ga voor die influence gamer, Twitcher, dan YouTuber. Ga ik niet 3,156 miljoen betalen per jaar?
Ja, andere afweging, andere strategie.
Dus het is ook het doorzetten van waar je in gelooft en niet. En dat gaat natuurlijk ook wel eens links en rechts.
Nou, goed punt. En we gaan door. Want we moeten het hebben over diversiteit in de tech-industrie. Want als we nou naar onszelf kijken, in BNR Digitaal Ben.
Ik ben van Burg, jij bent jong.
Jo van Buurik, 2 witte mannen. Doe wekelijks verslag van een toch al overwegend witte mannenwereld. En dan zou ik bijna zeggen, het zijn flauwe vragen, maar we stellen ze toch voor de mensen die ze hebben. Waarom is dat een probleem? En welke impact heeft het gebrek aan diversiteit op het ontwerpen van software? Nou, Feline. Even kort, welke problemen zitten daaraan?
Nou, een van de problemen is, wiens problemen worden opgelost?
Ja.
Dus als voornamelijk witte rijke mannen, maar dus ook de middenklasse speelt daar ook een grote rol. Als die mensen hun problemen op kunnen lossen met software, dan krijg je een wereld waarin die mensen hun problemen zijn opgelost. Nou, welke problemen zijn dat? Ik wil niet te duur met de taxi, Uber. Ik wil snel mijn boodschappen hebben met Gorillas. Ik wil niet te duur op vakantie met de Airbnb. En dan denk ik, zijn dat nou de meest belangrijke problemen die er zijn in de wereld?
Nee. Gelijk even concreet. Wat zijn de belangrijkste problemen juist ook voor vrouwen?
Ja.
Nou, voor iedereen, denk ik.
Ja, oké. Ook goed.
Klimaatverandering, pandemieën. Armoede,
maar dat is makkelijk. Nee, want ik zit natuurlijk. Ik hoor dit al ik zit er al lang in. Hè, dus ik hoor dit al 20 jaar dat het moet.
Ja.
En al 20 jaar is het hetzelfde. Dus daar moet je iets aan gaan doen. Wat hebben we de afgelopen 20 jaar daardoor gemist? We hebben wel gewerkt aan zo goedkoop mogelijk een taxi. We hebben niet gewerkt aan...
Nou, ik zou...
Ik bedoel niet klimaat, want dat vind ik echt te groot. Goed.
Ik zou het anders
specifiek
zeggen.
Vrouw,
dus niet wat hebben we gemist, maar wat hebben we gekregen.
Mm-hmm.
Dus je moet niet van hele complexe problemen zeggen, dit is de enige oorzaak.
Nee.
Maar ik geloof heilig dat een van de redenen dat we Trump hebben gekregen, Twitter is.
Ja.
Twitter is een van de redenen dat we Trump hebben gekregen.
En Facebook.
Gekregen.
Facebook ook, minstens.
En Facebook, maar ook software. Hè? Ja. Dus dan, en als je
maar even een tussenstap. De uitvinding van Facebook en Twitter, of zo, de bekendste social media platformen, schaar jij dus ook onder witte mannen wilden dat dan?
In ieder geval witte mannen wilden dat. En vervolgens, en nu ga ik het even veel specifiek over Twitter hebben, want hebben we gewoon meer kennis van Facebook. Dus het begon als leuk, we sturen elkaar berichtjes, superleuk. Heel vroeg in de ontwikkeling van Twitter, en dan hebben we het over 2013, 2014, begon het al duidelijk te worden dat Twitter gebruikt kon worden als, laten we zeggen, een wapen tegen vrouwen. En dus een heel bekend voorbeeld daarvan is Gamergate.
Ja.
Ik wil even kort toelichten voor mensen die dat kennen. Er was een controverse in de gamerswereld. Iemand had een game gemaakt, een vrouw, Zoe Quinn. Een game die ging over depressief zijn. Het is een heel ander soort game dan we gewend zijn van games. Voor sommige mannelijke gamers was dat niet goed. Dat wilden ze niet, want dat is niet een game. Je pakt een beetje ons plezier af. Vervolgens kwam er op Twitter een soort rel dat zij dan met een journalist seks had gehad in ruil voor een goede review. Het bleek allemaal niet waar. Maar Twitter ging helemaal los. En echt heel getarget met accounts, trollenaccounts, mensen die daar zelf echt actief aan mee gingen doen. Hashtags. Echt, het werd gebruikt als een wapen. Vrouwen werden gedoxt. Niet alleen zij, ook een aantal andere prominente vrouwen in gaming en in software.
Ja.
Dat was duidelijk. Heel veel mensen gingen vervolgens zeggen, vrouwen, let op. Want wat we hier zien gebeuren is het gebruik van dit specifieke platform om meningen te pushen en om mensen die bepaalde meningen hebben die niet welgevallig zijn in een bepaalde hoek te zetten. Bijvoorbeeld Brianna Wu, activiste in Amerika, zei toen al, let op, dit kan je ook gebruiken in een politieke strijd.
Ja.
En er zijn dingen die je daar tegen kan doen. Als je bijvoorbeeld het even Twitter vergelijkt met Instagram, zie je daar een heel ander soort platform waar je bijvoorbeeld niet kan retweeten, niet zomaar mensen een DM kan sturen.
Helder, maar wat
dus
is
dat
dan
hebben we gekregen omdat er niet genoeg vrouwelijke developers waren en vrouwelijke activisten niet naar geluisterd werd.
Maar wat is dan de reden waarom Twitter zo makkelijk slecht ingezet kan worden, evil ingezet kan worden door al die boze witte mannen? Want ik heb dit allemaal meegegeven. Ik ben gamejournalist, dus ik heb dit heel erg zien. Ik vond het verschrikkelijk.
Zeker.
Gelukkig is er ook van geleerd overigens, maar dat is een ander verhaal. En waarom gebeurt dat op Instagram niet? Is dat dan puur omdat Instagram een ander product is in de basis en zich ook zo ontwikkeld heeft? Omdat het meer visueel is? Omdat het niet het herdelen van content rechtstreeks...
Dus ik denk dat een aantal features daar wel belangrijk zijn. Dus bijvoorbeeld dat herdelen van content maakt viral gaan anders op Instagram dan het is op Twitter.
Ja, maar goed, nu wil ik wel... Kijk, Instagram heeft ook heel veel nadelige effecten. Ook voor jonge meisjes.
Oh, zeker.
Noem allemaal maar op.
Absoluut, ik noem nu één concreet
Eén voorbeeld van Twitter en dat even altijd voor en nadelen.
Zegt, waarom is het
hoe
probleem,
ga je mee om? Hoe reguleer je dat? Enzovoort. Ja. Dan blijft de vraag bestaan. Wat, omdat er veel te weinig vrouwen in tech zitten... Dus, wat hebben we dus gemist? Ja, wat hebben we gemist? Hoe zou het dan... Ja, wat hebben we gemist?
Nou, dus beveiliging tegen dit gebruik.
Er is gewoon niet over nagedacht in het begin zoal omdat er niet voldoende of helemaal geen vrouwelijke developers in de ontwikkelingsgroep zaten.
Ja, dat geloof ik wel, ja. Dat, dus als vrouw denk je al snel na. Dus als vrouw, ik denk heel snel na, als er een berichtservice is, wie kan mij ongewenst een bericht sturen? Want ik weet niet of dat jullie wel eens overkomt, maar ik krijg zeer regelmatig foto's van penissen gedm'd en allerlei aanzoeken waar ik niet op zit te wachten. En, dus een van mijn eerste concerns zou zijn, hoe zorg je ervoor dat ik veilig ben?
Die snap ik.
En dat is gewoon een van de eerste dingen waar ik aan denk. Helaas is dat mijn ervaring.
Omdat mannen niet op die manier lastigvallen worden, denken ze daar niet over na.
Denken
ze
er niet over na. Zeker. En als ik iets op Twitter zet en dat gaat... Ik deel iets en dat gaat zo viral dat ik dat wil stoppen.
Okay.
Hoe kan ik dat doen? Mag ik hieruit? Maar
Feline, ik heb wel het idee dat de laatste 2-3 jaar in productontwikkeling echt het hele ethische aspect, diversiteit aspect, de LBTHQRS+, aspect, dat wel meer aan... kunnen weer veel meer te mannen zijn, maar er is wel...
Mooi nieuwsfeitje van de afgelopen week. Een student van de VU, waar ik ook les geef. Ja. Een zwarte student gaat naar het college van de rechten van de mens. Omdat zij zegt, als zwarte student wordt mijn gezicht zoveel slechter herkend dan een wit gezicht. Ja. En ik twijfel er niet aan dat zij gelijk heeft.
Het is
precies hetzelfde. Ik weet nou eenmaal meer over gender, omdat ik zelf een vrouw in de tech ben. Maar het is precies hetzelfde.
Nee, dat is zeker waar.
Hoe test ik software? Ik test mijn eigen software door het zelf even op mijn laptop te runnen. Dus als je een team hebt die bijvoorbeeld gezichtsherkenningssoftware maakt, ja, die testen dat gewoon even op hun eigen toetjes. Ja. Ja, die zijn wit of misschien Aziatisch. Ja.
Het is een topvoorbeeld van Diana Matroos, collega van Joe en van Ben, die ook bij een groot bedrijf komt en ze moet naar binnen en ze kan niet naar binnen, want haar is natuurlijk een mooi voorbeeld.
Precies.
Klopt, maar ik noem even, weet je, privacy by design, ethics by design. Nou, noem al die de buzzwords maar op. Dat wordt in ontwerpprocessen nu wel meegenomen. En ja, dan zeg je, nou ja, je zit nu nee.
Ja, ik weet het niet.
Of het zijn alleen woorden.
Beeldherkenning op zwarte gezichten versus witte gezichten. Ik weet het niet. En dat is toch ook ethics by design?
Het is vaker misgegaan. Dat geeft toe. Ik denk in ieder geval dat er meer aandacht voor is. Ja. Maar het punt is dat een heleboel van die producten al iteraties zijn op iteraties en er dan nu pas naar gekeken wordt. Ik wil heel even door, want we kunnen niet heel lang bij stil blijven, maar dit is belangrijk. Roe versus Wade. De discussie over het abortusrecht voor vrouwen in Amerika. En dan niet zozeer dat nieuws zelf, want dat is zeker met ons Nederlandse progressieve oog verschrikkelijk dat daar zomaar kan gebeuren in de VS. Maar Google die zegt, oké, wij gaan hier wel rekening mee houden. Wij hebben locatiedata. Wij gaan mensen beschermen die wel naar de abortuskliniek willen. Dan wordt er dus wel nagedacht, en niet alleen maar omdat het gesprek van de dag is, neem ik aan, over oké, hoe gaan we zorgen dat dit soort techproducten rekening houden met de rechten en de wensen van vrouwen.
Ja.
Dus daar gaat het wel goed. Er is hoop.
Ja, misschien is het daar hoop, maar er zijn ook nog heel veel problemen. Dus in heel veel verschillende soorten apps kunnen nu data van jou hebben die gevaarlijk zijn. Dus locatiedata is één ding, hè, van ik ga naar een andere staat. Je hebt natuurlijk ook heel veel apps die jouw menstruatie checken, of tracken, waar je dat ingeeft. En dus stel je voor, jij bent twee keer niet ongesteld en vervolgens wel. Oké, wat is daar gebeurd?
Ja.
Als je dat combineert met locatiedata, dan kan je misschien zien, nou, als daar ook nog een interstate trickje tussen zat. En hier is waar het volgens mij heel erg gevaarlijk wordt. Dus dat een bedrijf toegang heeft tot die data is nog één ding. En dat die dat misschien aan een overheid kunnen geven is ook nog een ding. Nou, doen ze dat in de Amerikaanse overheid. Maar het is nog akeliger, die wet, want je hebt ook nog die bounty. Dus als jij iemand aangeeft waarvan je denkt dat hij een abortus heeft gehad of daarbij heeft geholpen, kan je $10.000 krijgen als premie. En waar je ook aan ziet dat het echt een soort straf voor vrouwen is. Want als ik mijn buurman aangeef omdat hij drugs gebruikt, krijg ik geen bonus. En dan wordt het dus niet alleen interessant voor het bedrijf of de overheid om iets met die data te doen, maar ook voor Harry de database engineer. Ja. Want die kan dus even lekker een SQL query doen op de database.
De daadwerkelijke
en
gatekeepers
geld daarmee verdienen.
Daadwerkelijke gatekeepers, dus niet de techreuzen, maar de mensen die achter de knoppen zitten.
En hoe je daar. Dus nu moet je ervan uitgaan, denk ik, als techbedrijf. En wat echt heel complex is, zowel technisch als ook politiek, dat sommige van jouw medewerkers jouw klanten gaan aangeven voor hun eigen financiële gewin. Nou, ik weet niet hoe je daar iets tegen kan doen, maar dat is echt heel complex.
Ja, maar dan kan je toch ook gewoon verbieden? Dus jouw.
Nee. Ja, maar ja, goed. Dus dan word je ontslagen. Ja,
dan word je ontslagen.
Of dan krijg je een radioshow op Spotify. Ja, hè, dus want dan ben je natuurlijk de martelaar die ontslagen is voor de goede zaak.
Ja, en dan gaan we.
Oh, daar ben je misschien niet zo heel bang voor. En dan dus zit er wel iemand in de gevangenis.
Ja.
En dus dat vind ik echt een hele complexe zaak.
Ja, in elk geval iets waar we.
Kunnen we nog iets wat we eraan moeten doen? Want dit vind ik. Ja, ik zit aan digitaal bewustzijn.
Ik hoopte dat die ontwikkeling van Koolies positief is. Maar je hebt die al heel vakkundig genuanceerd. Maar dan heel even kort. Wat kunnen we met z'n allen doen om te zorgen dat dit toch de juiste kant op gaat buigen?
Ja, dus kennis is wel echt heel belangrijk. Dus heel
digitaal
goed
bewustzijn.
Digitaal bewustzijn. En dus denken van welke informatie deel ik. En ga er dus van uit dat die data ergens zit bij een mens of een bedrijf die niet per se het beste met jou voor heeft. En dat kan dus locatiedata zijn of data over je gezondheid. Weet je, van ons allemaal hebben we met een Apple Watch al onze gezondheidsdata afgegeven. Ja, straks zegt iemand bij de zorgverzekering, goh, mevrouw Hermans, wat is die bloeddruk hoog? Gaat even tientje op per maand.
Ik wilde heel kort nog eentje aan toevoegen, digitaal bewustzijn. Want iedereen die luistert, die is dat natuurlijk al. Want anders luister je niet naar BNR Camping Digitaal.
Mm-hmm.
Even toevoegen, je moet het ook aan je buren vertellen en aan je neef vertellen. Dus we moeten dit even voortbrengen.
Ja, want dat zag ik dus wel op Twitter gebeuren. Weet je, er zijn ook heel veel positieve dingen die je van Twitter opsteekt. Onmiddellijk ging er vrouwen in tech zeggen, luister, zeg tegen al je vrouwelijke vrienden niet je menstruatiedata in die app zitten, want dat is dus nu heel gevaarlijk.
Ja, helder.
Dankjewel.
We hebben het hier graag nog een keer met je over na de zomer in elk geval. Straks in deze aflevering van BNR Camping Digitaal duiken we in de wereld van lootboxes die maar niet verder aan banden worden gelegd. En als je niet weet wat lootboxes zijn, blijf sowieso luisteren. En Ben, jij gaat je nog even druk maken over Apple en de strategie om de macht.
Heel ontspannen.
Oké, nou, ontspannen, dat ga ik meemaken. Zometeen in BNR Camping Digitaal.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Welkom terug op BNR Camping Digitaal, de speciale zomerserie van BNR Digitaal, waarin ik elke zomerweek met Ben van den Burg.
Ja, daar ben ik.
Ben. En een andere gast, Feline Hermans in dit geval, universitair hoofddocent en informaticus. Hi.
Hi.
Goed dat je nog steeds bent. Het technieuws van deze week doorneem. Want dat doen we in BNR Camping Digitaal. We moeten het hebben over lootboxes.
Waarom moeten we dat hebben, Joe?
Ik heb zo'n idee, Feline, dat jij ook wel eens tegen lootboxes aanloopt.
Ja, klopt.
En wat vind jij daarvan?
Ja, dus wat ik er heel interessant vind. Maar misschien moeten we nog toelichten wat lootboxes zijn.
Heel kort. Oké, lootboxes. Eigenlijk een soort casinootje, moet ik zeggen. Namelijk, je wil spulletjes in een videogame kopen. Maar je koopt ze niet rechtstreeks. Nee, je betaalt geld en je krijgt een soort cadeautje tussen aanhalingstekens. En daar zitten dan wat spulletjes in waar hopelijk hetgeen in zit wat jij wil hebben.
Ja, dus en vroeger had je bij Mario al zo'n vraagtekentje en daar bumpte je dan tegenaan met je hoofd en dan kwam daar een ster uit.
Maar daar betaalde je geen 99 cent voor.
Precies, maar dan voor geld. Dus dat is een beetje het principe hoe dat dan in een spel.
Maar mag ik het vergelijken met mijn Panini-plaatjes of is dat lachwekkend slecht?
Ja, in het geval van FIFA wel. Okay. En dat is ook een interessante vergelijking. Maar goed, het punt is, lootboxes bestaan eigenlijk al best wel lang. 15 jaar geleden kwamen ze al mobiele games. De afgelopen 10 jaar ook in grotere games, waar je soms gewoon al 60, 70 euro voor betaald had. En dan moest je dus nog meer betalen om die extra dingetjes te krijgen.
Hoeft niet, hè? Dat doe je zelf. Hoeft,
nee, ja, nou dat is ook nog een nuanceverschil. Want tegenwoordig gaat het vooral om cosmetische spullen. Maar er zijn ook games geweest, en nog steeds, die jou ook betere winkansen geven.
Ja, versnellen.
Die jou beter laten spelen. En er wordt altijd een beetje tegen gestreden door overheden, maar sommige ook niet helemaal. China was er 5 jaar geleden al bij. In België is er effectief een totaalverbod op lootboxes. Maar het lastige is dat die wet zo streng is dat eigenlijk hele games daardoor theoretisch verboden zouden worden. In Nederland is er geen officieel verbod, want daarin staat in de regels die er pas sinds vorig jaar zijn, dat je de spulletjes die je uit zo'n lootbox krijgt moet kunnen ruilen met andere spelers. Nou, in het geval van die voetbalplaatjes, Ben, in FIFA, de voetbalgames van EA, kun jij de virtuele plaatjes, spelers, met je virtuele pakjes in je FIFA Ultimate Team met elkaar ruilen. Mede daarom heeft de Raad van State nog een dwangsom die de kansspelautoriteit en aan EA had opgelegd, teruggedraaid. Maar die lootboxes,
ja.
Het blijft gewoon een giftige mechaniek. Vind je niet, Feline,
nou,
als
heel,
gamer?
Wat ik heel interessant aan vind, is dat je ziet dat speldesign erdoor verandert. Dat,
daar ga ik straks op reageren, dus ja. Dat ben ik niet mee eens. Maar zeg.
Oké, okay, dus dat vind ik interessant. Dat je krijgt van, maar hoe gaan we het spel dan vormgeven? Bijvoorbeeld zodat de lootboxes wel of niet veel impact hebben. Hè? Dus we kiezen ervoor dat het alleen maar een skin is of een hoedje of een tijger of zo. Ik speelde Far Cry en dan kon je dan een supergave tijger krijgen met een jasje. Dus maak je dat spel echt anders? Of ga je ook zorgen dat er anders uitziet? Of zitten er ook wapens in en heb je dan een kans om heel goed te worden of heel snel iets te verslaan?
Nee, maar
dat vind ik er wel heel interessant aan. Van je ziet toch dat spellen daarop gaan inspelen, dat het in de gameplay echt een specifieke keuze wordt. Heeft het wel of niet impact op het spelen van
het spel? Joe maakt net het onderscheid tussen inderdaad die gameplay wordt anders. Je kan sneller door een spel heen, want je pakt dan dat ene wapen, koop je dan, maar heb je dat ene wapen? Of dat je gewoon een skinnetje hebt en dat je gewoon leuk. Ja. Dat is
en
dat
vinden we die lootboxes dan, vinden we dat dan anders?
Nou ja, kijk, ik heb meerdere dingen mee. Het eerste wat jij net zegt, dat er daardoor op een andere manier spellen ontworpen worden. Dat moet ik bestrijden. Een beetje met pijn in mijn hart. Maar als we teruggaan naar de genesis van de videogames in de speelhallen, jaren 70, jaren 80. Toen was het al het idee, er moeten guldens in blijven gaan. Of dollars of whatever.
Levens op, bijbetalen.
Precies. En dat is altijd gebleven. Of nou, het is afgezwakt, want toen kwamen de spelcomputers meer op. Toen, dan kocht je voor een paar tientjes een spel voor je spelcomputer die een paar honderd gulden of euro was. Daarbij was het dan weer van, maar dan komt na 5, 6 jaar komt er een nieuwe, moet ik weer nieuwe spellen kopen. Zo zijn er altijd discussies geweest over hoe wordt er geld verdiend?
Maar in die shift zie je toch ook dat gameplay is aangepast. Hè? Want vroeger had je een aantal levens en op was op. Ja. En zelfs toen je een Mario game op de Nintendo had, thuis, had je nog wel een aantal levens en dan was je af. Ja. Modernere spellen heb je eigenlijk niet meer. Je hebt een health en dan ben je dood. Maar dan respawn je. Dus dat concept van levens is eigenlijk met de muntjes in de speelhal toch een beetje met pensioen gegaan. Dat dat is juist een voorbeeld van wat ik zeg. Dat het monetaire model de gameplay beïnvloedt.
Ja, nee, die ben ik met je eens. Het punt is meer dat er zijn allerlei symptomen van opnieuw geld verdienen met maken van games. Dat je die lootboxes, microtransacties, kwam daarvoor. Dus die 99 cent afrekenen voor een los product. Maar goed, dan kun je beter zeggen, ik wil dat los product in plaats van het in een zwarte doos verpakt. Abonnementen, downloadable content, allerlei constructies. Ja. Om maar meer. Weet je, jij bent van de commercialisatie.
Ja, nou, maar
het zijn toch logische vondsten. Alleen het is giftig.
Nou, waarom is het dan giftig? Want ik ben er zelf denk ik nog niet uit of ik het giftig
vind. Nou ja, omdat het kinderen geld laat betalen en dan moeten ze maar afwachten of ze krijgen wat ze graag willen. Dat is toch een kwaadaardig principe.
Ja, is dat in principe niet goed? Weet je, je gaat ook naar de kermis gaan. Je bent toch grijpautomaat. Nou ja,
klopt, maar het lastige is, en daarom ook toen jij over die voetbalplaatje begon. Het was er altijd al toen we nog geen videospelletjes speelden. Dus dat vind ik ook, dat
ja, maar je weet
ik, een beetje.
Jullie niet, maar ik wel op het schoolplein. Als iemand dan, weet je, voor 100 gulden in die tijd Panini plaatjes, dat hij een hele stapel had. En daar
ook Pokémon kaartjes, hè? Dus ik weet hoe
ja, precies.
Flippo's.
Ja, Flippo's. Weet je, dat was dan een asociaal, dat kon niet. En dat was belachelijk. Dus daar zat ook een bepaalde rem op. Kijk, ik heb mensen die kopen lootboxen, want dan willen ze per se die ene spelen en dan gaan ze ruilen voor duizenden euro's.
Omdat ze die ene spelen.
Omdat ze die ene spelen willen. Kijk, en als er dat inderdaad jongeren zijn, dan snap ik dat een overheid zegt van dat is niet zo handig. Dat is één aspect. Wat ik ook heel erg, ik vind het allemaal zo'n gedoe. Kunnen we niet gewoon een beetje een eenduidig businessmodel verzinnen? Een eenduidig commercieel model.
Ja, maar dat zeg jij nu als nobele commercieel professional.
Nou, maar ook voor de klanten, want dan is het helder. Maar omdat er gladde, zogenaamd slimme mensen zijn, dan gaan ze hele ingewikkelde commerciële modellen verzinnen met een skinnetje of een extra spelen met een lootboxje. Maar dan heb ik toch ook weer pay-per-use, maar ook een stukje subscription en all you can eat. En dan krijg je allemaal verschillende modellen om uit. Ook een beetje advertentie. Weet je. En dat vind ik altijd zo. Ja, ik snap dat het zo werkt. Ik snap dat de wereld zo werkt. Maar ik zou nu het zomer is en vakantie is en we rustig hier bij het vuur zitten met ons glaasje wijn, zou ik ook voor pleiten van maak het gewoon. Je verdient geld als het voor mensen niet inzichtelijk is. Maar het is allemaal zo makkelijk. Ja, ik word daar niet vrolijk van.
Nee, dat is het ook. En mede daarom snapte ik dat de Consumentenbond aan het begin van de zomer met 19 Europese evenknieën nog zei: overheden, leg dit verder aan banden. Ja? In het VK is dit deze week heel erg onderwerp van gesprek, waarin uiteindelijk de overheid na veel deliberatie zegt tegen de game-industrie: jullie moeten het zelf maar oplossen. Ach. Mede omdat de game-industrie in het VK zorgt voor 3 miljard pond nationale omzet in de economie. Ja. Dus ja, belangen. De wet aanpassen is ingewikkeld, zeggen ze dan. Maar het punt is, er moet iets gebeuren. En nu is het maar aan het land zelf om te zeggen: oké, dan maar niet België verbieden. In Nederland hebben we ook een situatie dat een bepaalde nieuwe game, Diablo Immortal, niet hier gespeeld kan worden. Nu is het geen fantastische game. Vanwege ook weer de monetization-mechaniek erin zit. Maar dit krijg je dus.
Het is gokken, vind ik nog helemaal niet zo raar. Nee, want je geeft geld in ruil voor misschien wel iets. Dat is ongeveer de definitie van gokken.
Ja, maar de kansautoriteit zegt dus het is gokken. En zegt de Raad van State, ja, maar het is toch geen gokken.
Ja. Weet je, maar omdat je het kan ruilen.
Maar heel vaak moet je de vraag stellen, wordt de wereld hier beter van? Ik weet, dat is een hele grote abstracte vraag, maar hij is soms wel fijn. En als je gewoon zegt van, wordt de wereld hier beter van lootboxes? Nou, daar wordt de wereld niet beter van. Kijk, van gamen wordt de wereld wel beter van uiteindelijk. Want dan kan Joe heel lang over uitweiden. Ja, en Feline ook. Ik niet. Maar dat heb ik gelezen, alleen maar niet ervaren. Dus maar hier van lootboxes. Dus dan zeg ik van strakker reguleren, strakker mag niet. Weet je wat, het is alleen maar glad zijn van een gamebedrijf die dan ook nog wat geld wil verdienen. Nou, dan moet je het maar op een andere manier doen.
Ja, maar dan moet jij dus die overheid zijn die tegen die industrie en tegen die uitgevers die dat doen.
En dan is het ook een interessante vraag, als we proberen zeg maar meer constructief positief te denken. Wat is dan wel goed?
Juist.
Dus we zijn nu een hele hoop opties overal de revue gepasseerd. En dus heel interessant, kom ik weer terug op mijn gameplay wordt verziekt. Nog een voorbeeld geven. Dus de laatste Halo speel ik graag gewoon alleen achter de computer. Ik wil niet online door 15-jarigen worden neergeschoten. Ik wil gewoon rustig die storyline spelen. Nou, wat gebeurt er dan? Even spoiler alert voor de mensen die nog willen spelen. op het einde kom je in een soort battle arena. Van, oh, maar kijk, het is echt superleuk in deze battle arena. Echt heel leuk. Hier kan je ook met je vrienden online spelen.
Ja.
Ik wil dat helemaal niet. Weet je? En dan zie je dus weer een ander model. Waarbij, wat ik persoonlijk veel irritanter vind dan lootboxen. Weet je, ik kies die lootbox ja of nee. Daar ben ik zelf bij. Ik ben volwassen. Waardoor je dus ziet dat een soort verhaallijn jou richting zo'n abonnement duwt. Dan denk ik, ja. Maar daar heb ik maar ook geen trek in. Dus wat is nu... En moeten we dan terug naar het ouderwets model? Ik koop een schijfje en that's it. Wat is dan wel een goed model? En verschilt dat misschien toch per type spel wat erbij past? Dat vind ik wel een interessante vraag.
Inderdaad, want ik wilde antwoorden op jouw vraag. Eenduidigheid, transparantie, dat helder is.
Hoewel.
Alleen, wat jij, dat ik kan me voorstellen dat het spel afhankelijk... moet je soms inderdaad een subscription doen of wel een advertentiemodel.
Ja, en dan
dat
wordt is het toch weer gedoe. Maar
dat
jij is nooit weer
wat ik bij het voorbeeld van Halo wat jij noemt... is er zoiets als een battle pass. Dus een abonnement dat hoe meer jij speelt... hoe meer objecten je ontgrendelt. Heeft Fortnite ook, hebben een heleboel games. Dat is dan veel minder giftig... mechanisme, want daarbij moet je en betalen en spelen, maar weet je wel wat je krijgt als je genoeg speelt en hebt betaald. Dus dat is dan misschien minder erg.
Maar goed, Battle Pass.
Battle Pass. Ja, we gaan jou deze zomer nog maar eens wat verder inwijden in de wereld.
Heb jij je Switch meegenomen?
Nog niet. Ik neem volgende week mijn Xbox mee.
Ja, ik moet een zomer
spelen.
En jij
gaat minimaal een week Xbox Game Pass Ultimate spelen om eens te kijken wat je van vindt. Maar goed, eerst nog naar het volgende. Want... games hebben we even gehad, maar dan de smartphone en de auto. Of beter gezegd, hoe Apple van de smartphone naar de auto wil. Door de smartphone in de auto te hebben.
Ja.
Want we hebben het al jaren over die Apple Car, die een ontwikkeling zou zijn. Dan weer de Apple zelf, dan weer samenwerking met gerenommeerde automerken. Terwijl Apple is het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Ben, wat gaat Apple nou doen met die auto?
Ja, wat... jongen, het is één grote klerenzooi.
Oh.
Ze zijn er al, het heet Titan, dat vind ik wel een topnaam. En ik heb echt,
dat is hun werktitel.
Hun werktitel van die auto.
Ja.
Dan doen ze weer experimenten. Ze willen nu namelijk dat helemaal zelfrijdend. Ze willen dat er een auto is waarbij je geen bestuurder nodig hebt. Maar ja, dat is best wel moeilijk. Wat ze ook willen, is dus een auto waarbij geen 3D-map van de aarde hebt. Maar dat die gewoon reageert op het moment. Ja, en dat krijgen ze op een of andere manier helemaal niet voor elkaar. Omdat ze continu... ja, weet je wat ik in het begin van de uitzending zei? Ze hebben vier verschillende strategieën. Ze begonnen, dat is ook wel leuk, hè? Kijk, waarom Apple interessant is... ze begonnen dat ze zeiden van... we moeten het de chauffeur makkelijker maken. Dat je niet in slaap... dat ken je wel, niet in slaap vallen. Ja. En dat je...
Dat doet Mercedes, dat heet dan het kopje koffie. Dat houdt met de sensor in de gaten... of jij niet ligt te knikkenbollen achter het stuur.
Nou, ik vind dat altijd totaal irrelevant. maar goed, dat schijnt belangrijk te zijn. Toen gingen ze in de design ook denken. Want dat is ook interessant. Kijk, Apple is natuurlijk gewoon... ja, je maakt hardware en er is software bijgekomen. Maar dat is helemaal die verticale integratie hebben ze. En nu is het dus alleen maar software. Autonoom willen ze zoveel mogelijk. Ja, en dat krijgen ze gewoon minder goed voor elkaar dan ze willen.
Ja.
En 1000 man werken eraan. Dat vind ik ook echt gigantisch. Dat ik denk van, dat valt best wel tegen. Dus ze kiezen er ook niet echt voor. Nou, wat ook, dus een ander interessant aspect naar mijn idee. Kijk, Tim Cook na Steve Jobs, die is alleen maar optimaliseren van alles wat ze hebben. En hij heeft nog steeds niks nieuws. Nou, dan zeggen ze, dan moet die auto moet het nieuwe komen. Plus
zijn legacy.
Hij moet met iets komen. En die augmented reality bril waar ze ook heel naar
van... Ja, maar dat is nog enigszins, dat als in het ziek persoonlijk
dat is meer logisch, hè?
Maar dat is iets dat kunnen ze in 2 jaar nog wel to market brengen. Als ze een beetje hun best doen.
Wat een hele... Ja, en met die auto zeggen ze ook, hè, volgend jaar...
Ja, maar dat roepen ze al 5 jaar.
Precies. En wat een interessant aspect was... ze zitten zogenaamd in de demoware trap. Kende jij dat woord, Feline? De demoware trap?
Dan heb je een demo die je doet... maar het lukt je niet om van dat prototype naar een daadwerkelijk product te komen.
Zij hebben, ze hebben een stuk terrein gekocht met allemaal $125 miljoen. Met allemaal containers en dan gingen ze rijden. Weet je, dus
een testparcours.
Een testparcours. En daar doet hij perfect. Maar ja, buiten het testparcours, demoware trap.
Dat is herkenbaar voor heel veel autonoom rijdende auto's volgens mij. Dat daar zijn er meer in verslikt. Dat als je het, ondanks dat in San Francisco heb je allemaal van die letterlijk... proeven met zelfrijdende auto's die daar al rijden. Feline, hoe zit jij in de zelfrijdende auto en wat Apple daarmee
wil? Ik zou dus wel de vraag stellen van, wordt de wereld hier nou beter van?
Ja, dat
is dit een witte mannen ontworpen product?
Ja.
Okay.
Ja, echt.
Nee,
maar
ik word nu boos.
Oh. Ja, mag. Maar mag ik even, want jij bent er al lang het woord
geweest.
En dus, welk probleem zijn we hier aan het oplossen? Wiens probleem zijn we hier aan het oplossen? En dus, het probleem, we moeten onszelf vervoeren naar andere plekken. Daar zijn ook hele goede oplossingen voor. Weet je, en dan zie ik al die
de trein.
Dan zie je al die investeringen. Zoveel geld gaat er in zelfrijdende auto's. Terwijl je ook kan investeren in wandelbare steden, deelfietsensystemen, deelautosystemen, treinen. Ja. En dus dat je Elon Musk hoort, ja, we gaan een tunnel boren. Dat je denkt, maar kijk naar Japan met hoge snelheidstreinen. Dus als we het hebben over het probleem, één persoon die zo rijk is dat hij een auto kan kopen, moet naar een plek rijden. Dat probleem zijn we aan het oplossen. We zijn niet grootschalige mobiliteit en leverheid van steden aan het oplossen. Dus in die zin, ja, zeker
die
is dit
snap
ook
ik.
Weer.
Ik snap tegelijkertijd wel dat vanuit de bedrijfsvoering een merk bepaalt, ik wil dit toch doen, Ben.
Ja. Tuurlijk, ja, dat begrijp ik wel.
Ik ben blij dat ik werd heel boos net, maar ik heb je uit laten praten. En dus in het grote geel ga ik natuurlijk ook met je mee. Bereikbare steden, allemaal hartstikke goed, echte. Er is nu $30 miljard in zelfrijdende auto's gegaan.
Wereldwijd, van al die merken.
Ja, wereldwijd, alle merken bij elkaar. Dus we hebben even getal, dat is leuk, dat is natuurlijk niks. Weet je, 30 miljard. Nu even wat problemen we oplossen is gewoon veiligheid. Is tijd. Is aandacht. Kijk, nu moet je, als je niet zelf rijdt, dan moet je, als je geen zelfrijdende auto hebt, dan moet je zelf opletten. Dan kan je niet, weet je, nu kan ik aandacht
aan jou besteden. De machinist let voor mij op.
Ja.
Ik kan een trucje doen, niemand wekt mij.
Maar weet je, een trein is, dan kan je met snelbussen is beter dan een trein. Ik snap het allemaal. Maar weet je, er zijn nog heel veel auto's en het is makkelijker als wij, en 30 miljard is helemaal niet zoveel, als we zelfrijdende auto, dat bespaart echt heel veel. Dus het probleem, dat wordt wel opgelost. Wat ik een interessantere vraag vind met Apple, voor een bedrijf, waarom wil Apple, dat is wel leuk om dat in de groep te gooien, en ik heb natuurlijk wel zelf een antwoord, maar ik wil het voor jullie weten, waarom willen ze ook een auto? En waarom lukt dat slecht? En wat moeten ze doen om het wel te lukken? Dat vind ik een interessante vraag.
Ja.
En ik kan een voorzet doen. Maar
ik denk dat wat jij net al zei met, ze willen een legacy, ze willen een bepaald product op de markt zetten om toch weer wat nieuws als Apple te hebben. Ik denk dat dat best wel een gedeelte van het antwoord is.
Kijk, automotive industrie is altijd een soort heilige graal geweest. Als je kijkt wie daar de gerenommeerde spelers in zijn, dat zijn allemaal merken die pas echt impact maken. Ondanks dat Apple, meest waardevolle bedrijf, de halve wereld heeft een iPhone, willen ze die auto ook hebben. Daar willen ze gewoon impact maken. Maar dat wordt alleen maar moeilijker en moeilijker en moeilijker. Want als je kijkt welke alleen al startups er afgelopen jaren bij zijn gekomen. Zoals Rivian. Daar ben ik groot fan van. Met pick-up trucks en SUV. Dat gaat niet. Dat lukt niet. Want het wordt duurder. En de materialen zijn niet. En de R&D wordt duurder en duurder en duurder. En de concurrentie, die gerenommeerde merken, zijn ondertussen ook bezig. Met Volkswagen Groep en General Motors. Die ondertussen die slagkracht weten te optimaliseren.
Ja.
Dus ja, het wordt alleen maar ingewikkelder hoe lang je wacht.
Maar kijk, Apple heeft onbeperkt budget. Want ik noemde net die 1 miljard, maar ze totale R&D was iets van 22 miljard of zo. Wat staat die? Ze hebben, ze hebben 22 miljard en ze hebben 430 miljard aan eigen aandelen ingekocht. Dus geld is geen probleem. Dus je zou in principe kunnen zeggen, ik koop alles. Wat natuurlijk waarom het niet lukte, is natuurlijk die verschillende strategieën. Er komen andere mensen komen erop en die hebben dan weer een ander idee. Maar als Apple natuurlijk zegt van we willen 1 miljard, is natuurlijk niks, echt frontrunner zijn in autonoom rijden, dan kopen ze alle wat Elon Musk natuurlijk wel doet als hij met SpaceX bezig is of met Tesla. Die haalt gewoon iedereen binnen van onbeperkt budget. Wij gaan dit neerzetten. En Apple kiest daar dus niet echt voor. Dus Tim Cook durft niet zo bold te kiezen als een Steve Jobs koos. Dus dat is gewoon business-wise of iets wel of niet lukt.
Ja.
Volgens mij is dat de allerbelangrijkste reden. En het differentiëren van dat je ook nog auto's hebt, dat is een beetje, wat moeten ze, weet je, welke richting is het anders? En het klopt wel, hardware, software, want een auto is natuurlijk hardware, software en die combinatie en dat integreren. Wat met Rivian, wat ik daar nog aan toe wilde voegen, sorry Joe.
Nee, prima.
Kijk, het is heel erg makkelijk, een demo-versie maken is makkelijk, maar die productie lukt niet. En wat Apple natuurlijk, wat alle knapste van Apple is echt niet die iPhone maken. Dat is die 78 miljoen iPhones per kwartaal maken.
Ja, laten de schaal.
Maken. De schaal van maken.
Tuurlijk.
Dus, maar dat is dus met een auto hebben ze dus nog niet in China die hele supply chain hebben ze dat voor elkaar.
Dat komt allemaal nog.
Ja, maar
ongelooflijk moeilijk.
En dat is het allermoeilijkste.
Ja.
Dus met die, waarom is de iPhone gelukt? Dat is echt niet omdat het een mooi schermpje is en een mooie innovatie. Nee, het is die supply chain.
Dat ze hem kunnen maken in die aantallen tegen die kosten.
En dat gaat dus, en dat voorzien, wat je zegt, alles zit vol, supply chain zit vol, materialen. Dat is dus de reden dat Apple dat ook niet nog niet lukt of niet vol ervoor gaan om het te laten lukken.
Toch maar met de trein, hè?
Ja. We lopen het dan nog maar met de trein.
Ik moet dit notabene als Petter Electro hebben, want ik ben ook helemaal van elektrische mobiliteit. Zelfrijdend ben ik niet van overtuigd. Dat gesprek gaan we nog eens een keer voeren.
Zeker weten.
Maar is hier ergens een busstation in de buurt bij deze camping? Of moet je nog een eindje wandelen?
Is wandelen.
En de elektrische Tesla van Ben staat laten. Overigens, als die Apple Car er komt, ruil je Tesla gelijk in.
Direct.
Ja, dat dacht ik al. ik wil die Rivian. Maar goed, dan moet ik al 5 jaar op wachten. Dank voor je komst, Feline Hermans.
Graag gedaan. Het was leuk om er te zijn.
Ja, dankjewel.
Een drankje wilde komen drinken en vooral komen praten in BNR Camping Digitaal. Ben, volgende week weer, hè?
Ja, Joe, bedankt.
Hartstikke goed.
Tot volgende week.
Tot zover deze BNR Camping Digitaal. Je kunt hem altijd terugluisteren. Want ja, we hebben een app, we hebben een website. En anders zijn er heel veel podcastplatforms waarop je zeker ook deze zomerserie gewoon moet luisteren. Terwijl je lekker op vakantie bent. En dan zeg ik een fijne zomer en tot volgende week op BNR Camping Digitaal.
Hoi.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in bitcoin. Het geld van de toekomst. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.